Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze Patreons en A2B Internet. A2B Internet, voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven.
Amsterdam dreigt Salto kwijt te raken.
Kwijt?
Kwijt. Het Amsterdamse Open Kanaal, waar alle Amsterdammers in vrijheid radio en tv kunnen maken, bestaat al meer dan 30 jaar en heeft talloze Amsterdammers aan het woord gelaten. Zoiets gooi je niet weg.
Zoiets gooi je gewoon niet weg.
Dat is een aantasting van de lokale democratie en participatie.
Democratie.
Salto wordt gemaakt door vrijwilligers die dit doen omdat ze hart voor de stad hebben. En die Amsterdammers verdienen steun. Vraag uw politieke partij om hier iets aan te doen. Salto moet blijven handen af van Salto.
Echt tot Salto.
Hè? Tot de voorlaatste zin was het. Ja, ja. En ook aan alle andere bedrijven. Maar, handen af van mijn Salto.
En Salto biedt de burger een platform voor nieuws, cultuur, activisten, maar ook voor kritiek. Alsof activisten nooit kritiek hebben. Democratische expressie en inspraak. Salto zorgt voor cohesie en participatie. En Salto maakt de burger mondig. Salto moet blijven. Petities.nl. Teken de petitie. https://saltomoetblijven.petitie.nl. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurian.
En...
Floris.
En mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Gina Doekie. Gina
Hoi.
Is...
Hoi.
Ik was zo bang dat ik het verkeerd uit wil spreken.
Nee, dat is goed.
Gina is forensisch security expert bij Fox IT. En mocht je nou ooit het slachtoffer worden van een hack, dan kun je haar als getuige oproepen in de rechtszaal. Ze is namelijk ingeschreven in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen als forensisch cyber expert. Mijn hemel, wat een mond vol. Wat houdt dat nou weer in?
Ja, een heel mond vol. Maar ik sta... sinds december officieel geregistreerd in het strafrechtregister voor gerechtelijk deskundigen. En dat betekent, ja, bij wet is bepaald dat rechters alleen gebruik mogen maken van dit register om een deskundige op te roepen. Om te adviseren in een bepaalde zaak waar dat nodig is. En nu mag ik dat dus officieel.
Wat gaaf. Maar dat is ook wel een hele eer. Dan ben je ook een van de weinigen, lijkt mij.
Ja, er staan er, als het goed is, 6 in. Waarvan de andere 5 op het NFI werken. Nederlands Forensisch Instituut.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is wel een hele eer dat ik daarin mag staan.
En je bent een beetje vreemde eend in de bijt. Als niet NFI'er.
Ja, het is wel de eerste niet NFI'er die hierin staat. Klopt.
En mag ik zo vrij zijn, ben je ook de eerste vrouw?
Ja, ik ben ook de eerste vrouw.
Nice. Yay. Kijk, dat vind ik super tof.
Lekker bezig.
Ja, daar ben ik wel blij mee. Het was ook een heel proces. Dus,
Maar hoe kom je zo op het idee om daar in te rollen? Want het is niet iets dat je zegt als iemand aan je vraagt... wat wil je worden als je later groot bent?
Nee.
Op je 12e verjaardag? Dat zeg je dan
nee,
niet.
Nee, dat zeg je niet.
Nee.
Wat wilde je dan wel worden eigenlijk?
Nee.
Nee, dat,
jawel, dat wil ik wel weten.
Oh, echt?
Ja, tuurlijk.
Ik had geen idee.
Nee,
zoals zoveel.
Dat is niet heel leuk van.
Ik viel mijn vraag weer dood.
Oh. Ja, nee, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden. Toen ben ik artificial intelligence gaan studeren.
Dan hou ik me ergens anders vandaan of zo.
Nou ja, ik was goed in wiskunde en ik wilde eigenlijk wel iets technisch doen of iets leren programmeren en iets kunnen maken. En dat vond ik superleuk om te doen. Toen heb ik ook nog forensic science gestudeerd. En toen dacht ik, nou, wat is de ideale combinatie? AI, forensic science, put it together. En je wordt digitaal forensisch onderzoeker.
Maar dat komt vast niet uit de lucht vallen. Was je vroeger ook echt zo'n nerd die dan op de zolderkamer achter de computer hele avonden weg zat te typen?
Een beetje.
Ja. Je kijkt erbij alsof je kattenkwaad hebt uitgehaald of zo. Dat jij dat meisje uit de groep was dat echt al mailbom aan het sturen was of zo.
Nee, dat viel eigenlijk best wel mee. Ja, nee, ik vond het wel leuk om... Ja, ik hield wel van gamen en achter de computer zitten, maar ook wel heel sociaal. Mm-hmm. En ik vond leren heel leuk en wiskunde en.
Dus het is echt iets waar je interesse voor hebt ontwikkeld en je gewoon in vast hebt gebeten eigenlijk. Je bent niet per se een nerd.
Nee.
Maar je hebt je het vakgebied gewoon eigen gemaakt.
Eigen gemaakt, ja. Ja, misschien kan je het zo wel zeggen.
Nou, ik vind het knap, dat hoor je niet vaak.
Nee, hè?
Nee.
Nee, ja, ik heb altijd wel... Mijn vader was... die zat in de buitendienst. En die was altijd wel goed met computers. Dus ik heb wel van hem het een en ander meegekregen.
Mm-hmm.
En tijdens mijn studie dacht ik van, nou, ik vind het eigenlijk wel gewoon heel leuk om te doen. En toen na mijn studie ben ik bij Fox IT gaan werken. Mm-hmm. Dus als digitaal forensisch onderzoeker. En ja, ik vind het gewoon superleuk om te leren. Dus ik probeer eigenlijk altijd gewoon een nieuwe uitdaging voor mezelf te creëren. En toen kwam een nieuwe studie op mijn pad.
Ja.
En dat was dus als gerechtelijk deskundige. Daar is dus een studie voor. Die duurt een jaar op Leiden Universiteit.
Hoe komt zoiets op je pad? Dat je onderweg naar huis. Oh, ja, struikel ik nou over.
En dan waait ineens een flyer in je gezicht. Ja,
hey. Pet, ik heb het.
Nee,
dit is mijn roeping.
Ik heb nu allemaal van die flashbacks naar Sing, die film. Niemand zegt het weer, wat is shit. Zie je, ik ben heel goed in shit dood laten vallen. Kan je, hey, wend er maar aan.
Vandaag wel.
Is dat met die diertjes die gaan zingen?
Ja.
Oké, okay. Nee, dan heb ik je wel, maar ik snap nog steeds niet wat het te maken heeft.
Er zit toch ook zo'n hele scène in met 16.000 folders en die vliegen uit een raam en die vliegen tegen. Nou ja, okay.
Ja, dat klopt.
Ja, dus daar moest ik
in een van die folders is bij Gina terechtgekomen. Ja,
zo tegen het keukenraam terwijl ze de afwas plop. Stond te doen. Zo plop. Dit moet je worden.
De afwas, tuurlijk.
Ja, was het maar waar. Nee, het is eigenlijk... Er zijn een aantal mensen bij ons op de afdeling, bij ons op werk, die dus al gerechtelijk deskundigen zijn.
Gerechtelijk deskundigen.
Dus, en zij hadden al die opleiding gedaan. Dus toen ben ik het ook gaan doen. Dus we zijn met z'n drieën op de afdeling. En er is ook een civiel recht register voor deskundigen. Daarin staan we met z'n drieën. En ik ben nu dan de eerste die in het strafrechtregister staat. Mm-hmm. Volgen jullie toch?
Ja.
Ja, ja, dat kan ik volgen.
Okay.
Waar we wel hulp bij nodig hebben is... We hebben natuurlijk eerder iemand van Fox IT aan tafel gehad. Ja. Sanne Maashakkers. En die is eigenlijk dat hackermeisje dat toen ooit bij Nerds om tafel zat. En nu zit er weer een hackermeisje van Fox IT bij met Nerds om tafel. Ja. Dus kun je uitleggen wat het verschil is tussen wat jullie doen? Ja. Want dat is... Daar was ik nog niet helemaal achter.
Ja, ja, wij zijn eigenlijk de, ja, ik noem het altijd de digitale brandweer mannen en vrouwen. En wij komen eigenlijk als er iets is gebeurd. Een hacker is actief geweest, mm-hmm, in een bedrijf en dan komen de brandblussen.
Oh ja.
Terwijl een Sanne, die werkt op de, zij is een ethische hacker. Dus mm-hmm, zij is de aanvaller. En wij komen als de aanvallers geweest om sporen te onderzoeken op digitaal materiaal, telefoons,
laptops. Het is niet zo
laptops.
Dat je daar dan binnenkomt van, wat heeft Sanne nou weer gedaan?
Nee, wacht even, nee. Zij werkt voor...
Flo is even een film waar dit op lijkt.
Nee. Ja. Weet je nog dat Rick van Duin hier zat van Dearbytes?
Dat weet ik
en
wel.
Die zei van, Fox IT is ook supergoed als je iemand de schuld wil geven. En dan huur je volgens mij jou in.
Als je de schuld wil?
Als je iemand de schuld... Ja, het is al gebeurd. Dus nu wil je weten, wie heeft het gedaan?
Yeah.
Ja, klopt. Ja. Eigenlijk wil je kijken wie heeft het gedaan.
Ja, en Sanne zit in het team van probeer te voorkomen.
Nou ja,
zij gaan testen om te kijken...
Of je binnen kan komen.
Ja. Ja. En als het onverhoopt zo mocht zijn dat er iemand al binnen is geweest, dan bellen ze jou.
Juist.
Nou ja, jouw team.
Dus eigenlijk, team. Dus eigenlijk als Sanne haar werk niet goed gedaan heeft...
Nee, als Sanne niet...
Of laat.
Maar vooral die kans is veel groter. Sanne gewoon niet hebben en haar team
niet
ingehuurd.
Precies, juist. Dat is het dan.
Ja, ja. Klopt.
Ja. Ja. Dan komen ze bij jou uit.
Dan komen ze bij
jou
ons.
En je team. En
dus
dan,
jij bent een soort van, digitaal NCIS.
Sherlock Holmes.
Ja, kan je mee vergelijken. Lijkt op CSI. Het is ook een crime scene wat we gaan onderzoeken.
Maar dan digitaal.
Maar dan digitaal.
Ja, je kunt er gewoon op afstand bij. Je hoeft niet altijd heen en weer te rijden zelfs. Ideaal.
Nou, we stappen wel in de auto.
Ja?
Ja, als we worden gebeld.
Je gaat naar
de
plaats,
crime scene.
De plaats waar een server staat, et cetera.
Plaats delict.
En hoe gaat dat dan? Dan kom je aan de balie plaats en dan word je in een mooie vergaderruimte gezet. Of loop je gelijk het serverhok in?
Nee.
Het zal wel in de kelder zijn, jongens.
Soms mag de rest van het bedrijf natuurlijk niet weten dat wij onderzoek doen. Mm-hmm. Dus moet dat
kan ook van binnenuit zijn.
Oh ja,
kan gewoon.
Want anders, als inderdaad iemand van binnenuit betrokken is, dan doet hij misschien wel iets waar jullie... Nou,
dat kan, maar het kan ook gewoon heel gevoelig zijn.
Als de media erachter komt dat wij ergens onderzoek doen.
Ja. Dan, waar rook is vuur inderdaad.
Precies.
Ja, dat is ook wel heel
dus dat
logisch.
Gaat meestal wel...
grappig.
Dus ze mogen je niet herkennen. Dus binnenkort moet je met zo'n Guy Fawkes masker op en dan...
Waarschijnlijk binnenkort mag ik niet meer naar de klanten.
Oh.
Nee.
Maar op jouw visitekaartje staat, als ik me niet vergis, forensisch security expert. Klopt dat?
forensic IT expert.
Denk oh jeetje, ik. Ja. En hoe stel je jezelf dan voor? Wat doe je als je op een verjaardagsfeestje moet uitleggen? Dan zeg je, ik ben die brandweerman die spooronderzoek komt doen om erachter te komen wat er mis is gegaan.
Ja.
Kun je een voorbeeld noemen dat tot de verbeelding spreekt? Dat mensen denken, oké, hier kan ik wat mee. Wat is hier gebeurd?
Ja, precies. Nou ja, het zijn eigenlijk verschillende type zaken die we doen. Van fraude, fraudezaken, interne fraude. Als een medewerker geld heeft gestolen met digitale middelen. Bijvoorbeeld een systeembeheerder die toegang heeft tot de salarisadministratie en daar met cijfers rommelt. Ja. Dan gaan wij onderzoek doen op de laptop, computer van de verdachte. Mm-hmm. Als er een verdachte dan al is. En in bijvoorbeeld de logbestanden van de financiële database gaan we onderzoeken wie zit erachter, hoe is de fraude gebeurd. En kunnen we een zaak opbouwen die uiteindelijk waarmee de advocaat naar de rechter kan stappen.
Dat vind ik wel heel gaaf, want ik zat in mijn fantasie al heel erg bij dat Fox IT ook aan het pentesten is. Dus die zijn aan het kijken hoe kan een bedrijf eventueel gehackt worden of wat zijn de kwetsbare punten. En dan gaat mijn brein ook gelijk naar het punt dat een partij waar een misdrijf is gepleegd ook gehackt zal zijn. Maar het kan net zo goed van binnenuit zijn natuurlijk.
Ja, dus interne dreigingen, maar ook externe dreigingen. En we maken vaak het verschil tussen onze afdeling heet ook forensics en incident response. Ook weer een mondvol. Maar de forensics is meer de traditionele onderzoeken naar digitale sporen van meestal een interne dreiging. En incident response gaat inderdaad vaak over hackers die dan binnen zijn gedrongen in een heel bedrijfsnetwerk. En de grootte van zo'n onderzoek is ook heel anders. Als in soms zijn er 15.000 systemen die we moeten onderzoeken. Dus dat is heel anders dan één laptop onderzoeken waar misschien fraude van is gepleegd.
Kom je ook vaak tegen dat er bijvoorbeeld een bedrijf denkt van volgens mij we zijn gehackt, schakelen ze jullie in en dan blijkt er niks aan de hand zijn? Een beetje vals alarm of zo? Of is er eigenlijk altijd wel iets aan de hand als jullie aan het werk gaan?
Kan, maar meestal als ze ons bellen zijn er wel al echt tekenen dat er iemand binnen in het netwerk zit.
We hebben al wel een soort van vooronderzoek gedaan van oké, er is wel echt iets aan de hand.
Ja, klopt. Ja. Ah, okay. En vaak bellen ze ons ook te laat.
Hoe down to earth ziet dat werk eruit? Want ben je echt harde schijf aan het open solderen? Of ben je echt alleen maar achter dat toetsenbord te vinden? Met zo'n zwart scherm met allemaal witte lettertjes?
Ja, we hebben een forensisch lab. Echt een laboratorium waar al ons bewijsmateriaal binnenkomt. En daar stellen we ook veilig het bewijsmateriaal. Dat betekent dat we een forensisch kopie maken van het bewijs. En daar moet soms wel inderdaad een laptop voor opengeschroefd worden om een harde schijf eruit te halen. Maar het is niet zo dat we aan het solderen zijn op een harde schijf. Daar zijn
bril op.
Ja, nee.
Stofmaskertje voor.
We hebben wel mensen die dat kunnen bij ons.
Maar je zegt vaak, dat vind ik wel interessant, je zegt vaak bellen ze ons te laat.
Ja.
Wat is er dan al gebeurd in jouw ogen wat het te laat maakt, zeg maar?
Nou, we hebben de ervaring dat ze ons vaak bellen op vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag is
letterlijk te laat. Maar dat vind ik ook te laat.
Ja. Vrijdagmiddag is onze drukste dag. Of deel. En dan hebben ze al de hele week geprobeerd om zelf de dreiging.
Ergens snap ik dat wel. Want ik kan me inderdaad wel. Ik kan me goed voorstellen als je met zoiets kan. Dat je denkt van we gaan het gewoon oplossen. En op een gegeven moment komt zo'n eind van de week dichterbij. En dan weet je ook dat het dus weer 2 dagen stil gaat liggen. Want weekend. Dat je dan ineens denkt van dan gaan we toch maar even iemand erbij halen. Die ons misschien kan helpen. Binnen deze laatste paar uur van deze werkweek.
Ja.
In mijn vakgebied is er zoiets als een vrijdagmiddag mededeling. En dat is als een hele grote partij uit Den Haag met een groen logo iets mede te delen heeft. Dat waar je wat van kan vinden. Dan komt dat altijd op vrijdagmiddag. Dan krijg je zo'n mail en dan denk je, wat? Dan moet je er een weekend over slapen.
Ja, Joost die had vroeger toen nog bij Tierkers werkte altijd een handje om op vrijdagmiddag de grootste fitties te starten met de bedrijven waar je dan weer een scoopje van had. En dan, Maar dan moet je voorstellen dat je bij zo'n bedrijf werkt en dan heeft Joost een van de datalek ontdekt, weet je wel. Dan belt hij om 4:15 middags nog even op van hey jongens.
Ja, staat dan met een biertje in je hand.
Ja, leuk nieuws.
En wij werken 24/7, dus dan mag je ook dubbele tarief gaan betalen als je wil dat we doorwerken.
Hoe werkt dat? Ben je met z'n allen ook in storingsdiensten dan? Wisselrooster?
Ja, we hebben piketdiensten. Ja, om de telefoon op te nemen. Je kan namelijk altijd gratis naar ons bellen voor advies. Dus we proberen ook iedereen mee te geven van probeer het niet zelf. Je kan ons gewoon altijd bellen, 24/7. En die draaien we in piket. En nadat we weten ongeveer wat er aan de hand is. Dan gaan we kijken of we erheen gaan met een team.
Ja, precies. En of die klant daar dan ook bereid is toch wel echt een serieus onderzoek te starten. Ja. Want dat gratis advies, dat gaat natuurlijk ook maar zover.
En jullie sales heeft dus nooit op vrijdag vrij. Dat blijkt.
Nou, we doen onze eigen sales. Als in, wij worden gebeld. Dus.
Ja, oké, maar ik bedoel, dan moet je toch nog wel de nodige contractjes en zo opstarten. Of doe je dat ook allemaal
zelf?
Ja,
dat doen we ook zelf, ja.
Wauw. Dan heb je ook gewoon allemaal trainingen gehad en zo. Upsell. Wilt u het extra garantiepakket erbij?
Ja, wilt u dat we vandaag komen of maandag?
Nou, het is we kijken het. Ja, nou, in principe wel. Ja.
Dat wel natuurlijk.
Ja, dat wel. Wat, oh, nee, wil je dat we nu komen?
U bent de bakker op de hoek, dan is het waarschijnlijk niet zo erg. En u bent een grote olieconcern.
Zo, er zijn 3 tijgerbroden ontvreemd, Floris Diemel. Dat kan niet bestaan.
Ja, nou ja, dat heeft toch iets minder impact
digitaal?
Dan iemand die een olieleiding dicht kan plakken.
Nee, maar wacht even. We hebben het ook gehad over fraude. Nee, er is ook serieuze CEO-fraude geweest, waarbij gewoon echt bedrijven gewoon jaaromzetten zijn kwijtgeraakt.
Ja,
dat is toch best wel pittig. En dat vind ik de moeite wel waard om op zondag voor langs te komen rijden, hoor. Hallo, jaaromzetje. Dat is best wel veel geld.
Ja, opzetje.
Ja, toch.
Nou, ze moeten het ook willen betalen.
Ja, dat kan niet meer.
Het is op.
Ja,
dat is een curator. Kunnen we jullie inhuren? Heb je geld? Dat is in principe niet. Ja, dus. Nee.
Nou, als jullie even
kunnen, dat is ook niet helemaal waar. Nee, we doen ook wel pro bono.
Als jullie even kunnen vinden wie dat geld heeft meegenomen, dan hebben we het weer.
Ja. Nou ja.
Maar je hebt artificial intelligence gestudeerd. Forensics intelligence. En forensic science. Er zitten allemaal dubbele woorden in. Hè? Je hebt dus artificial intelligence.
Ja.
Forensic intelligence. En forensic science.
Ja, dat is overlap.
Ik vraag me dan.
Dit zijn 3 domino-stenen die passen zo aan elkaar.
Beetje.
Ben je dan. Wat ben je dan? Ben je dan een spooronderzoeker of een hacker? Of eigenlijk gewoon ontzettend geleerd in een heleboel interessante dingen.
We hebben net gezegd, wat is het ook weer? Forensic IT expert?
Ja, maar meer als je...
En heb je dan ook op je LinkedIn zo 26 van die afkortingen bij je naam staan?
Nee, want ik ben dus Master of Science. En je krijgt niet dubbele Master of Science.
Nee, maar je kan ook nog Cisco Certified bladiyadayada shit al zijn.
Ja,
en
klopt.
Dat soort afkortingen. Titulatuur, doe even normaal.
Maar dat doe ik niet in mijn titel.
Hey, er zijn mensen die dat doen, hè?
Echt waar?
Ja, veel meer dan je wil weten.
Afgewezen.
Nee, dat zijn meestal de mensen die je moet inhuren.
Oh shit.
Ja. Voor CISO-baantjes en zo.
Ja.
Ik heb er geen idee waar jullie het over hebben.
Oké, dus dan zijn er van die mensen die hebben dan een extra dure cursus gedaan bij Cisco. Of een andere netwerkapparatuurleverancier.
Ja.
En dan krijg je een soort afkortingstiteltje.
Ja.
En die mag je dan achter je naam.
En wat is een CISO-baantje dan?
En een CISO-baan is een, weet je nog, JNBlue?
Wie?
Ja, dat is een CISO.
Oh.
Maar die heeft natuurlijk ook veel mensen voor zich werken.
Maar waar staat CISO voor dan?
Chief Information Security Officer.
Oh, we hebben het gewoon net als een CIO. Ik zie dus Z-I-E-Z-O. Ik denk CISO. Ik denk, wat is dit?
Dat klinkt een beetje als degene op het kinderdagverblijf die de poort open mag maken CISO. Als de kinderen aankomen.
Ja, of weet ik veel, schoonmaken of zo. CISO, dat is weer schoon. Dat is
CISO schoonmaakdienst.
Hoe kom je hier nou weer terecht, joh? CISO, we
hebben wel een goede, als Fox IT ooit een nieuwe naam moet hebben. CISO, schoonmaakdienst ook.
CISO, schoonmaakdienst. Wat was de vraag?
Geen idee. Dat heb ik al lang niet meer.
Dit is wel een beetje indicatief voor waar het bij ons gaat. We gaan beginnen altijd lekker op de inhoud en op een gegeven moment vallen we er ergens vanaf.
Ja, zeker als Joost ziek is, zoals vandaag.
Beterschap. Tegen de tijd dat ik dit hoort zijn we natuurlijk alweer several days verder, maar beterschap.
Ja.
Je klanten zijn denk ik meestal bedrijven, maar zou je niet misschien ook wel voor de politie willen werken?
Nou, ik zou samen met de politie willen werken en dat doen we ook. Mm-hmm. Dus dat is erg leuk om te doen.
Is dat deel van jouw roeping? Denk je, dit is een vakgebied waarin ik echt een verschil kan maken? De wereld net iets mooier?
Zeker. Ja, ons motto van Fox IT is for a more secure society.
Mm-hmm.
Ik geloof echt dat wij dat doen. En ja, of het samen met de politie is, maar ook als zelf, dat doen we.
Maar is
ook
dat hard nodig? Is de wereld eigenlijk een enge plek?
Op internet.
Ja.
Digitale wereld is een enge plek.
Ja, echt?
Nou, als je online bent, dan heb je al kans om gek te worden.
Maar ik heb een iPhone.
Oké, nee, is goed.
Nee, dan jij niet. Nee. Ja, nee, als het een peer was geweest, jongen, dan was je de lul.
Heb je ook een MacBook? Heb je ook een MacBook?
Ja.
Ja, nee, dan zit je, safe.
Die is beveiligd met smart blockchain.
Ja, ik zie het. Mijn iPad ook, kijk maar.
Ja, inderdaad.
Ja, man.
Twee blokken, dan zijn we safe.
Ja, nog twee. Oh, wacht. Ik heb nog vast wel ergens zo'n sticker. Ja.
Maar Gina, er zijn nooit genoeg mensen die de wereld een veiligere plek maken. Maar hoe onveilig is het? Hoe vaak moeten jullie met gierende banden en loeiende sirenes de digitale brandweer komen uithangen?
Elke dag.
Elke dag.
Hey.
Dus het is
met hoeveel
nodig.
Zijn jullie? Je hebt een redelijk betrekkelijk klein team, toch?
Ja, we zijn met 25.
Ja, dat is niet heel veel.
Dat is niet heel veel, nee.
En dat is en heel Fox IT, is dat 25? Of...
Nee, heel veel Fox IT is 350 man. Nu,
ja, precies.
Maar
en jouw team is 25.
Is 25.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar 300, zelfs 325, wat zei je?
350.
Dat is ook niet superveel voor wat klopt. Toch wel is het toonaangevend, denk ik. Toonaangevend bedrijf op dit vlak in Nederland.
Ja.
Vind ik niet super. Als je nagaat dat eigenlijk elk bedrijf tegenwoordig wel een vertegenwoordiging heeft op internet. Al zijn het maar mailboxen die je gebruikt voor je bedrijf, weet ik veel wat. Elk bedrijf is online. Dus dat dan zo'n toch relatief klein clubje een soort van de voornaamste brandweer is.
Ja, ja.
Dat
ja.
Niet heel veel.
Nee, inderdaad.
En maar is dat niet heel veel omdat jullie gewoon niet meer mensen kunnen vinden?
True. Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk om een goede mens te vinden.
Hoe komt dat?
Nou, je moet schijnbaar wiskunde leuk vinden.
Ja, nee, maar bedoel, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Wij hebben ook, er zijn best wel veel mensen die naar ons luisteren. Dus dan heb je al een soort van voorliefde voor IT. Dus ik kan me goed voorstellen dat je dit interessant vindt.
Mm-hmm.
Dan is er onmiskenbaar een moeilijkheidsgraad natuurlijk. Ik bedoel, ik zou dit absoluut niet kunnen. Daar kom ik eerlijk vooruit.
Iedereen kan alles, geloof ik in.
Zo goed als.
Oké, nou ja, goed.
Het gaat meer om, we hebben dus wel heel veel interesse van de nieuwe lichting, de nieuwe mensen. Maar ja, de senioren, de ervaren mensen, die zijn dus wel moeilijk om te vinden. En omdat je hebt hier niet echt een studie voor. Oké, ik heb misschien wel een achtergrond in IT. Maar ja, je moet het uiteindelijk toch wel gewoon doen
Je hebt drie studies.
Ja.
Het is inderdaad wel als je tegen iemand die nu denkt van, oh, dat lijkt me wel leuk, zeg, ja, ik moet wel drie studies doen.
Nee, dat is echt niet zo. Ik vind studeren gewoon leuk, maar het is echt geen maatstaf om dit werk te doen.
Oké.
Nee. Ja, je moet vooral enthousiast zijn en het leuk vinden om te onderzoeken en te analyseren. En sporen aan elkaar te kunnen linken, puzzelen en de kans krijgen om het dus te leren.
Maar je zegt inderdaad, de nieuwe lichting vindt het leuk, maar wat oudere mensen niet zozeer. Zijn jullie daar heel specifiek naar op zoek dan, die oudere mensen? Want ik zie niet helemaal in waarom. Ik zou denken van gewoon studenten die net klaar zijn met hun studie en die een beetje interesse en achtergrond daarin hebben, die zijn toch prima geschikt om dit werk te doen?
Ja, klopt. Die hebben we ook genoeg. Ja.
Maar waarom wil je dan specifiek die oudere mensen ook hebben?
Nou, om ervaring. Ja, we hebben nu best wel veel en grote zaken en je kan, de nieuwe mensen nog niet dat zelfstandig laten doen.
Ja, precies. Dus je wil inderdaad de mix een beetje gezonder maken, om het zo te zeggen.
Juist. Als we een aantal grote zaken op één moment draaien, dan is het heel moeilijk om de senioren te verdelen.
Hm. Ja, pittige uitdaging lijkt me dat. Want inderdaad, er zijn natuurlijk heel veel bureaus die gespecialiseerd zijn in young potentials naar bedrijven zoals dat van jullie trekken. Maar inderdaad, de old potential fulfilled, om het zo te zeggen, met een ook iets hogere pay grade natuurlijk. Ik snap wel dat het lastig is. Ja,
maar er zijn er ook gewoon niet veel van in de markt.
Er zijn er niet veel, nee.
Nee, dus je groei wordt beperkt door het aanbod.
Ja, zeker.
Dus
ja.
Je moet ze dan naar het buitenland gaan halen, of zo. Maar dat is ook niet zo makkelijk.
Dat laat ik aan onze recruiter.
Precies, dat is ook jouw werk niet.
Nee, maar ik zie dat bij ons wel gebeuren. Bijvoorbeeld dat wij zoeken dan ervaren developers in ons geval. Ja, die kunnen we in Nederland gewoon bijna niet vinden.
Nee.
Dus dan moet je al naar het buitenland. Ja, maar dan haal je daar weer kennis eigenlijk weg, hè?
Ja.
Dus je krijgt dan kennismigratie, dan krijg je weer volgende problemen van. Dus ja, dit blijft een beetje kip-ei.
Tot er inderdaad een jongere groep op een gegeven moment ouder en meer ervaren is, die ook opgegroeid is in de tijd van IT. En dan hebt het waarschijnlijk weg.
Dan heb je ook weer veel meer opdrachten of veel meer hekaanvallen. Ja. En ja, zo groeit het overal mee. We willen gewoon niet in een situatie komen waarin we nee moeten zeggen tegen...
Nee, dat zou zonde zijn.
Grote hekaanvallen die we kunnen onderzoeken, ja.
Ik probeer een beetje aan te sturen op een paar gewoon praktische handvaten die luisteraars mee kunnen nemen. Of in ieder geval tips die je misschien hebt voor mensen of best practices. Maar ik denk misschien is het een leuke route om daar te komen door eerst te vragen. Kom je ook wel eens zaken tegen die zo makkelijk voor jou zijn dat je denkt, jemig, dat ik hiervoor heb moeten uitrijden met mijn gierende banden en loeiende sirenes.
Naar Groningen
digitale,
ook.
Digitale
ik vind het wel mooi dat je steeds die gierende banden en die loeiende sirenes erbij haalt. Ja.
De digitale brandweer.
Ja, ja, ja.
Maar dat je dus echt van Delft naar Groningen rijdt en minder tijd daar zit om het op te lossen dan de reistijd was, bewijs van.
Ja, komt dat voor?
Ja, dat komt voor. Ik zit even aan te denken voor een voorbeeld. Kijk, we zien eigenlijk, dan ga ik het weer over CEO-fraude hebben.
Yeah.
Maar dat komt veel voor. En zelfs wij worden meerdere keren per dag bijna gebeld.
Mm-hmm.
Voor CEO-fraude.
Begrijp graag, van mannetjes zijn die CEO's. Jezus Christus.
Het is een bijzonder soort mensen.
Maar het is ook wel zo dat ze dan in phishing trappen, weet je wel. Maar zij zijn de mannen met de pas.
Vrouwen met de pas.
Maar in ieder geval de personen met de pas. En dat is best wel lastig. Daarom zit er vaak ook zo'n grote hoeveelheid lagen tussen. Je krijgt niet zomaar een CEO aan de telefoon als je belt. Nee. Mede om die reden. Eigenlijk nooit een CEO aan de telefoon.
Nee, maar de hackers, de hackers die dat uitvoeren, dus criminelen, die zijn tegenwoordig zo slim.
Mm-hmm.
Je ziet geen typo's meer in een phishing mail. Dat is allemaal heel correct Nederlands, als van het buitenland zijn. En vaak gewoon targeted.
Mm-hmm.
Dus het is niet heel erg dat je slachtoffer, of in ieder geval het kan dat je slachtoffer bent van CEO-fraude.
Maar op het moment dat jij zegt CEO-fraude, dan mijn hoofd dacht, de CEO's plegen fraude. Niet zozeer, er is fraude gepleegd via de CEO's. Ja, precies. Nee, dan
zijn we het ook hoor.
Maar goed, je was druk bezig met je voorbeeld.
Nee, maar dat is wel goed om even uit te leggen. Dus
ja,
de CEO is erin geluist.
Niet dat iedereen denkt dat alle CEO's in de hele wereld...
Nee,
zo'n
nee.
Allemaal smerige oplichters.
Tenzij het vooropgezet plan was, hè, dat die CEO zo'n mailtje krijgt. En dan klikt hij dan... Oepsie! En jaaromzetje kwijt. En dan die handlanger van hem. Na, we hebben de buit.
Oh, ik heb ineens allemaal bitcoins gekocht. Heel gek.
Later alsjeblieft het voorbeeld afmaken, want komen we nergens.
Ik ben er al helemaal uit.
Mijn excuses. Oké, dus er is een relatief grote hoeveelheid CEO-fraude. En als je daar dan naartoe bent gereden, is het vaak zo dat er een phishing-aanval is geweest.
Ja, klopt.
Hoe makkelijk is het nou om je daartegen te wapenen? Gewoon een beetje praktisch.
Ja, two-factor authenticatie. Dat is echt zo belangrijk. Als je dat hebt, dan kan je al 90% van de gevallen zou het niet gebeurd zijn. En wat we ook altijd zeggen is om nog een tweede stap van verificatie dan alleen digitaal te hebben. Dus bel je CEO of je financiële medewerker waarvan je de opdracht hebt gekregen om te verifiëren of je dat bedrag mocht betalen. Of loop er naartoe. Soms zijn het afdelingen naast elkaar. En ja, dan kan je dan...
Ja, vind ik niet heel raar om dat even te checken. Want...
Ja.
Nou ja, zeker bij de grote bedragen.
Ja, en nu ik er zo bij nadenk. Ik denk altijd bij dit soort verhalen, en het is ons mij nooit overkomen. Dus ik denk altijd van, ja, maar dan moet je toch wel ongekend dom zijn om erin te gaan. Maar dat is niet zo.
Nee.
Maar ik denk, onze directeur, als ik de juiste dingen zeg, dat hij echt wel geld overmaakt.
Ja, maar
we hebben twee pallets modems nodig.
Ja, maar ik doe regelmatig ook, kijk, boekingen in het grotere verhaal zijn bedragen van tussen de 5.000 en 10.000 euro natuurlijk niet super boeiend. Maar als ik een boeking aanvraag voor tweakers en ik wil hem met de company creditcard betalen, dan komt degene die kaart beheert ook naar mijn bureau toe lopen. En niet dat ik zeg maar digitaal even die nummers krijg, wat ik sowieso niet heel verstandig is om dat op die manier uit te wisselen. En die komt gewoon van, en dan doen we gewoon samen aan mijn computer eventjes die gegevens, hij vult die dingen in en dan zijn we klaar. In plaats van, dat als je inderdaad gewoon maar blind iedere keer...
gewoon in je one password.
Natuurlijk, maar...
Ja.
Nee, maar ze komt dan gewoon niet gekeurd langs. En ook gezellig, spreek je die ook weer eens een keer, weet je wel. Hartstikke leuk. En dan weet je ook van beide kanten dat het goed zit. Dus,
ja, dat is echt belangrijk. Maar goed, het is niet... De hackers hebben echt wel al veel informatie vergaard over facturen. Mm-hmm. Wat nog betaald moet worden. Of misschien zelfs overnames. Dus het is niet gek dat iemand erin zou kunnen trappen.
Nou, de meeste mensen kennen phishing in de zin van 100.000 mensen krijgen dezelfde mail.
Ja,
maar bij CEO's is het meer wat spearfishing genoemd wordt volgens mij. Dus heel specifiek richten op één iemand. Zo'n hacker die weet bijvoorbeeld de salesdirecteur. Die zit die en die week in het buitenland. En die stuurt dan een mailtje van... ik ben mijn creditcard kwijt of mijn portemonnee is gejat. Kan je even 30.000 euro overmaken? Want ik zit hier met die groep en ik zit in de shit.
Klopt.
Weet je, en dan is zo'n CEO eerder geneigd om gewoon te zeggen, oké, hier flop en het is geregeld.
Het is eigenlijk phishing met een hele stevige dosis social engineering erbij.
Ja, absoluut.
Ja. Dat vind ik wel bijzonder eigenlijk. Als je
ze lezen eigenlijk al lang mee met de mail. Ze zitten al binnen, dus ze kunnen alles meelezen. Ze kunnen zelfs mails verwijderen. Stel, ik wil jou op de hoogte houden van, ik denk dat er een hack ergens is. Dan doet een hacker gewoon automatisch alle mails met het woord hacker in verwijderen.
Ja, en dan zie jij gewoon op jouw mobiel zo'n mailtje binnenkomen. En dan open je je mailbox en dan staat er geen mailtje.
Nee.
Ja, en dat soort dingen, dat maak je wel eens mee. Ook bijvoorbeeld met chatberichten. Denk ik van, ik had er niet. En je denkt er niet echt. Dan denk ik van, zal me wel vergist hebben. Ja, whatever.
Vanmiddag nog met een berichtje van Frederik in een van onze groepjes. Ja. En die had hij gewoon het verkeerde kanaal geplakt. Dus die heeft hij weer verwijderd. En toen ik dacht eerst, waar heb je het over, gast?
Ik heb altijd al gedacht dat hij corrupt was.
Nee, het ging over zijn werk. Dus dat was wel oké. Maar dat deed hij in een gezelligheidsgroepje. Dus dan denk je, pling. Staat wat? Het is weer weg.
Oké, dus de eerste belangrijke les is check, double check. Zijn er andere zaken waar mensen echt wel beter op moeten letten? Ik weet dat ik dan per ongeluk je werk misschien overbodig maak. Maar
Nee, helemaal niet. Ik geef wel vaker.
Ze zijn maar met z'n 25 om al die brandjes te blussen, man. Ik bedoel, kom op. Laat die mensen slapen af en toe.
Nou ja, kijk, wat nog belangrijk is bijvoorbeeld bij ransomware. Dat je backups niet staan aangesloten op je netwerk.
Dat is echt wel een hele makkelijke, hoor.
Ja, het is echt een hele makkelijke, maar dat komt helaas ook nog steeds voor.
Ja.
Huilende het mensen
lijken
in, aan
het
telefoon.
Lijken inkoppers, maar hey, man.
Ja, of mooier, dat je dan die backup tape pakt en die spoelen we even terug en dan hij is leeg. Oepsie! Ja.
Hij is leeg. Ja. Oh, jammer, jongen. Ja.
Nee, dan kost je meer dan een jaar omzet je zo'n grap.
Maar even terug naar het begin. Username met een sterk wachtwoord. Een tweede factor. En mijn persoonlijke tip is dan, sms is geen tweede factor. Sms is gewoon shit. Moet je niet doen.
Maar dat hoor ik altijd mensen zeggen, maar waarom is dat?
Ja, dat vind ik
SMS
niet.
Is onbeveiligd verkeer wat gewoon op te vangen is.
Nee, oké, kijk, even, ik ben daar niet helemaal mee eens. Ja, het is
het is beter dan niks, absoluut. Exact, maar als je kunt kiezen, als je kunt kiezen, gebruik ik mijn YubiKey of een sms'je, gebruik je YubiKey.
En dat klinkt misschien ook super naïef, maar ik heb thuis bijvoorbeeld slecht ontvangst. En als ik dan zo'n sms, bijvoorbeeld twee factor van Facebook. Nou, dan moet ik mijn telefoon dus voor het huis neerleggen. En loop ik terug naar mijn laptop. En dan zegt hij, je krijgt de sms. En dan vult hij het automatisch in. Dat is super handig. En dus A, heel praktisch. En B, dan zit er iemand in die auto met een laptop mijn sms. Is af. Jezus Christus, mij?
Nee, maar CEO's is dat gebruikelijker.
Maar dan gun ik hem ook dat ook wel.
Luister, we hebben het nu over fraude met CEO's.
Ja.
Dan is dat veel gebruikelijker. Want je bent heel gericht bezig. Dus je zet zo'n pineapple neer. En je ontvangt alle signalen die daarin rond te vliegen. Dus ook het sms-verkeer.
Maar Gina, als ik jou goed begrijp, dan is een dergelijke fraude met two-factor authentication relatief zeldzaam.
Ja, relatief zeldzaam. Ja het gebeurt natuurlijk nog steeds.
Mm-hmm.
Maar wel in de gevallen waar wij komen of waar we het hebben gezien, was er geen two-factor authenticatie.
Nee, heel vaak niet.
Heel vaak niet. Nee.
En die verhalen
zijn veel werk.
Ja, maar dat is ook wel. Want als je zo'n man-in-the-middle attack doet en je kunt die inlogpagina van ING mooi spoeven en dan eerste keer zeg je, dat wachtwoord was fout. En dan vervolgens, die two-factor authentication code was fout. En dan leid je ze snel door naar de echte pagina. Dan moet je goed opletten, wil je dat doorhebben, hoor. Als je dat echt goed verpakt. Maar dat is niet het type zaken waar jij je volgens mij mee bezighoudt. Of
kan
wel regelmatig. Jawel,
ook zeker. Ja.
En waar gaat het dan uiteindelijk om? Want ik kan me voorstellen dat je daar aankomt en je komt er op een gegeven moment achter, dit is er misgegaan. Of misschien weten ze dat zelf wel. Ben je dan echt op zoek naar de dader? Wil je het geld terug? Of wil je iemand...
Wil je terug naar de oorzaak?
Ja.
Ja, verschillende doelen. En wie zit erachter? Krijgen we inderdaad de vraag. Hoe zijn ze binnengekomen? Dus wat moeten we doen aan onze beveiliging, zodat het niet nog een keer gebeurt?
Ja.
En ik heb één keer een zaak gehad waar het om aansprakelijkheid ging. Want het was een bedrijf. Het was één bedrijf en de ander was de klant van het bedrijf. En de klant van het bedrijf had de factuur betaald. En toen heeft het bedrijf ons gehuurd van, wij hebben die opdracht niet gegeven. Dus zij zijn eigenlijk aansprakelijk voor de schade. En is dat dan ook echt zo? Of zijn we wel gehackt?
Nou, dat is een hele moeilijke discussie natuurlijk.
Ja.
Want als ik een order van jouw bedrijf heb gekregen en ik wil geld zien van je. Zeg, ja, ik heb je nooit die order gegeven. Wat, dan, ja, raar. Heel raar.
Ja, want ik heb een mail waarin wel staat dat jij mij die order hebt gegeven.
Ja, precies. En in die mail klopt gewoon alles aan. En dat is gewoon heel lastig. Ja.
Gewoon
wat
van
kom
jouw
je
e-mail.
Doen, vriend?
Ja, ja en juist. En jij duikt dan op een gegeven moment in allebei de servers en gaat kijken of die mail daadwerkelijk vanaf hun verstuurd is waar die dan wel vandaan komt.
Precies. Ja.
En hoe vaak eindigt zoiets dan, want je bent, dat was ook echt je gerechtelijk
deskundige.
Ja, precies. Dus hoe vaak eindigt zoiets daadwerkelijk in de rechtbank?
Vaak.
Ja, is het eigenlijk altijd zo dat als jullie iets uitzoeken dat het dan uiteindelijk op een gegeven moment voor de rechter verschijnt en jij dan daar als deskundige komt om...
Het ligt eraan aan het type onderzoek inderdaad. Kijk, als we bij echt grote hackaanvallen, is meestal het doel niet in eerste instantie wie zit erachter, maar vaak, een bedrijf ligt plat. Ze kunnen niet meer werken. Ja. Zo miljoenen per dag maken ze niet. Dus belangrijker is om daar de schade te beperken. Ja,
precies. Om
alles weer...
Letterlijk de brand blussen, zodat zij weer verder kunnen.
Precies, letterlijk.
Letterlijk figuurlijk. Ja, nee, figuurlijk. Weet ik ook
letterlijk
wel.
Letterlijk figuurlijk.
Letterlijk figuurlijk. Ga weg. Randal, ga weg. Ik heb er helemaal genoeg van met jou vandaag.
Op de gang staan.
Ik heb er echt genoeg van nou vandaag.
En in zulke zaken zien we soms ook wel statelijke actoren. Dus daar kan je dan niet verder... Dat zijn niet de type zaken die in een rechtszaak belanden. Maar bijvoorbeeld wel inderdaad met fraudegevallen... Dat ze de medewerker, de verdachte, willen ontslaan. Ontslaan op staande voet. Moet je ook al naar de rechter voor. Dat zijn wel de zaken waarin ik...
En dan kom jij gewoon de bevindingen van jou en je team in de rechtbank toelichten.
Ja.
Als onderdeel van het bewijs tegen die...
Ja, dat
verdachte.
Kan. Ja, niet bij elke zaak, maar dat kan wel. En dan is er nog steeds een verschil, want dan soms zijn we partijdeskundigen.
Ja.
Dan zijn we ingehuurd door het bedrijf om onderzoek te doen. En dan worden we uiteindelijk in de rechtszaal uitgenodigd om ons onderzoek toe te lichten. Maar gerechtelijk deskundige is onpartijdig. Is een onafhankelijk deskundige die dan of bij beide partijen onderzoek gaat doen of advies gaat geven. En uiteindelijk de rechter adviseert.
Dus in zo'n situatie dat je twee bedrijven die tegenover elkaar staan en zeggen... jullie hebben ons ingehuurd. Nee, we hebben jullie niet ingehuurd. Dan zouden jullie eigenlijk als onpartijdige partij daar onderzoek gaan doen... en dan je bevindingen in de rechtszaal vertellen.
Juist, dat zijn de zaken waarin ze vaak er niet zelf uitkomen, de partijen onderling.
Het is misschien een gekke vraag, want er zijn natuurlijk superveel mensen gedupeerd... en er is een hack en is allemaal narigheid en zo, maar... Is het leuk om dat te doen? Naar de rechtbank te gaan en dan inderdaad daar vertellen wat je er allemaal van vindt?
Ja, ik vind het leuk, maar het is inderdaad leuk.
Ja, precies. Ja, het is een beetje een naar woord hierbij. Zeker ook als iemand fraude gepleegd staat aan de voet ontslagen. Ja, dat doet hij natuurlijk zelf. Laten we daar al over zijn. Maar de hoop narigheid, mensen gedupeerd, et cetera. Maar het is wel je werk. Dus je moet er wel een bepaalde genoegdoening in vinden of zo voor jezelf.
Ja, kijk, wat ik mooi vind aan ons werk is dat we... feitelijke opsporingen. Ja, we zeggen alleen maar wat we zien. Dat is het mooie van de digitale wereld.
Emoties,
het gaat niet over emoties. Ik heb het gezien. Ik heb de eentjes en nulletjes gezien.
Exact.
Dus
het is allemaal binair.
Ja, het is allemaal binair. Dus in de rechtszaal zeg ik ook alleen maar wat ik heb gezien.
Ja, want een mailtje komt niet soort van een bepaalde mailserver.
Of wel of niet. Punt.
Dus ik hoef helemaal geen oordeel te geven. En we staan achter ons onderzoek, want het is zo. We hebben, we hebben de sporen gezien, onderzocht, geanalyseerd. Wat het betekent. Ja, dus ik sta daar eigenlijk heel, heel zelfverzekerd in zo'n rechtszaal.
Zijn dat altijd zaken waar jullie zelf al onderzoek naar hebben gedaan? Of kun je ook gewoon onafhankelijk betrokken worden bij een zaak waar je eigenlijk zelf nog geen onderzoek naar hebt gedaan? Omdat je gewoon feitelijke vragen zou dit kunnen van een rechter?
Ja, kan ook. Dat we soms is er natuurlijk geen materiaal meer om te onderzoeken. Dat zien we ook in zaken die dan al 10 jaar liggen en geen bewijsmateriaal meer is.
Mm-hmm.
Maar toch iets over gezegd moet worden. En dan kunnen wij ook in adviseren.
Het kan zo zijn dat het gewoon nog überhaupt niet onderzocht is.
Maar dan worden we meestal aangesteld om het onderzoek te doen.
Oké. En als het een concurrent is, want je hebben wel wat concurrenten. Het loopt niet over, maar er zijn er wel wat. Dus stel dat er een concurrent is en daar is... Dat dan de aanklager zegt van... dat vertrouwen we niet, dat rapport of zo. Kan je dan als een soort van...
Ja, dus, maar dan ben je dus niet gerechtelijk deskundige. Dus Kijk, als partij jezelf kan je natuurlijk ook iemand inhuren. En het komt heel vaak voor dat er iemand, een andere partij dan ons, onderzoek heeft gedaan. En aan ons vraagt, of de rechter vraagt, kunnen jullie dat rapport...
Ja, een soort van bevestigen. Ja, onderschrijven,
geloof ik. Ja, of hoe is er onderzoek gedaan? Kan je je expert opinion over dit rapport geven? Dat doen we eigenlijk best wel veel. Dus over hoe een digitaal onderzoek is gebeurd. Ja, wat wij daarvan vinden.
Ja. Maar dat zal dan meestal, neem ik aan, wel in de haak zijn. Nee? Jeetje, wat erg! Je bent echt mijn vertrouwen in de rechtspraak compleet kwijt nu.
Nee, dat is niet de rechtspraak. Nee, dat zijn de andere partijen dan Fox IT.
Oké, dat zijn allemaal prutsers. Hoe gaat zoiets concreet in zijn werk?
We lopen nu wel een beetje het risico dat het misschien iets te lacherig wordt. Dat zijn natuurlijk wel gewoon serieuze onderwerpen.
Ja,
zeker. Dus laten we onze aandacht er wel een beetje bij houden.
Ja, want hoe gaat zoiets concreet in zijn werk? Word je echt opgeroepen om aan een zaak deel te nemen? En moet je dan ook verschijnen? Of is het zo dat je een soort rooster hebt van onafhankelijke gerechtelijk deskundigen die allemaal om de beurt aan de beurt zijn of zo? Of?
Nou, je staat in een register en het is de rechter vrij om te vragen wie zij of hij wil vragen. En dan word je officieel benoemd als gerechtelijk deskundige in die zaak. Dus je krijgt een benoeming en dan gaan wij vanuit onze kant kijken wat is er allemaal beschikbaar om onderzoek op te doen. Je krijgt namelijk in je benoeming een lijst van vragen die de rechter beantwoord wil zien worden. Dan gaan wij kijken, kunnen we die vragen beantwoorden? Is er bewijsmateriaal om die vragen te beantwoorden? Dan word je benoemd en ga je het onderzoek dus uitvoeren. Je kan altijd nog het onderzoek teruggeven. Er is te weinig bewijsmateriaal. We kunnen deze vragen niet beantwoorden. Maar meestal doen we wel het onderzoek. Want een andere gerechtelijk deskundige zal waarschijnlijk dat ook zeggen.
Ja.
En dan geven we advies in bepaalde vragen. Die dan niet met bewijsmateriaal beantwoord kunnen worden.
Ja, precies.
Je zegt nu vooral vaak... de vraag die bij mij opkomt is... Je hebt het nu ook over we... bij de gerechtelijk deskundige.
Ja.
Dus word je dan in je eentje of worden er soms meerdere aangewezen?
Ik praat altijd in wel, omdat ik het natuurlijk nog steeds wel met mijn team
heb
doe.
Hoe vaak heb je het al mogen doen voor zo'n rechter? Gewoon natte duim. Weet je, is het 3 of 30, zeg maar?
Ik denk wel 30.
Ja?
Ja, alleen ik ben dus sinds december
In een paar maanden...
Nee, dus niet. Dus daarvoor.
Oké, sorry.
Dus dan heb ik het over en partijdeskundige zaken en ook wel als gerechtelijk deskundige. Maar dan stond ik nog niet in het register.
Oké.
Maar dat mag.
Een soort voorloper. Ja,
precies.
En sinds dat je erin staat?
Nog niet.
Oh, jammer.
Dus als je in het register zet, ben je klaar. Dan hoef je niet meer.
Dat is misschien wel een goeie. Dan krijg je gewoon wat meer rust. Nee, maar ik vraag me dat wel af.
4 maandjes nu.
Want je bent natuurlijk ook nog gewoon aan het werk. En op een gegeven moment word je opeens opgetrommeld.
Ja, maar het is
moet je weer met gierende banden de deur uit.
En weer de zwaailicht aan.
Heb je ook een rode auto of niet?
Nee, wit. Nee, maar ja...
Ken je nog een leuke film erbij?
Bij witte auto's.
Nee, maar ik Herbie. Weet bijvoorbeeld uit de VS, daar is het zo dat als jij wordt opgeroepen voor jury duty, dus je moet in de jury verschijnen van een rechtszaak, dan moet je dat gewoon doen.
Ja, oké, maar dat is wel anders natuurlijk. Ik bedoel, dat zou voor jou en mij niet onderdeel zijn van ons werk, maar voor Gina wel.
Het is onderdeel van mijn werk. Dus we doen het ook al word ik benoemd, we doen het met het team, het onderzoek. Alleen ik ben de verantwoordelijke.
Maar het is dus niet... ik denk dat je er naartoe wilde randen dat je zegt... Oké, maar stel dat je opgeroepen wordt om in een zaak te helpen, zullen we maar even zeggen.
Is dat verplicht?
Nou ja, los van is dat verplicht. Hoe doe je dat met je werk?
Ja.
Jij zegt, maar dat doen we nog steeds met een team.
Ja.
Dus jij bent dan, laten we zeggen, de kopganger van het team. En degene die in de rechtszaal, zeg maar, tekst en uitleg geeft.
Zeker.
Maar nog steeds doe je het met het team. Dus het is eigenlijk een opdracht die aan jou als persoon wordt toegewezen. Maar... eigenlijk impliciet zegt, beste Fox IT, beste Gina, help ons.
Juist.
Oké.
Ja. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij het
best wel vaak dus eigenlijk.
Ja. Ja, zeker. Ja.
Ja. Cool.
Ja.
Ik vind het echt vet. Want dus je bent ook nog best wel jong.
Ja, ik ben... Ja. Vind ik zelf natuurlijk niet.
Je mag een vrouw nooit vragen hoe oud ze is, maar je bent niet oud, zullen we zeggen.
Maandag jarig.
Ja?
Oh. Gefeliciteerd. Oh. Aanstaande maandag.
Ja.
Gefeliciteerd.
Ja, oh, ik vind het niet leuk, maar...
Nee, dat is nee
ja, heftig. Sorry. Dat was echt niet mijn intentie van deze, deze opmerking. Nee, maar je bent best wel jong. Ben je dan... Dus je bent de eerste vrouw?
Mm-hmm.
Je bent denk ik ook de jongste, of niet?
Ja.
En als ik zo vrij mag zijn, je bent ook waarschijnlijk de enige met een kleurtje.
Ja. Ja, klopt.
Damn, dude.
Er worden hier muren gebroken waar je niet...
Nee, maar dat is drie vliegen in één klap.
Ja, maar dat is gewoon mooi.
Nou,
ja,
maar daar moet je fucking trots op zijn.
Hele goede ontwikkeling.
Dankjewel.
Dat vind ik echt cool.
Ook wel weer een brutale vraag. Maar is dat zo? Is zoiets op vrijwillige basis? Is dat zeg maar waar je werkgever gewoon uit liefdadigheid aan meedoet? Of is het gewoon werk?
Hoe ik
dan krijg je een loonstrookje voor het doen van je... hoe moet ik het...
Van je werk?
Gerechtelijk deskundige werk.
Of ja, is dat het is onderdeel van mijn werk.
Ja, precies. Je wordt er niet apart voor betaald, maar het is gewoon onderdeel van je takenpakket.
Ja,
vanuit je werkgever wel. Maar ik weet niet of daar een vergoeding tegenover staat.
Ja, maar
voor het inhuren
je hebt toch gewoon salaris?
Ja, zij wel. Maar, Gina.
Oh, dus of Fox IT betaald wordt door de rechtbank voor haar service.
Oh,
nee, precies.
Heb je net eigenlijk gezegd.
Ja, nee, oké, maar Rando heeft dus kennelijk nog geen antwoord op zijn vraag, maar nu wel. Dus. Nee.
Ja, maar het is als een normale opdracht voor ons, alleen is de opdrachtgever nu de rechter, in plaats van een advocaat of een bedrijf.
Ja,
een maar ook de werkzaamheden zijn in principe, het is vergelijkbaar.
Ja, dat snap ik wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat die bedrijven die tegenover elkaar staan en dus blijkbaar voor hun zaak deskundig advies nodig hebben, dat uiteindelijk best wel in de juridische kosten op kan lopen. Weet je wel, de prikkel om dan toch maar te schikken, die wordt alleen maar groter.
Maar zij is niet goedkoop waarschijnlijk. En ze heeft ook nog een team. Dus er zitten zomaar 4, 5, 6 man zitten zo'n zaak uit te pluizen. Geen idee hoe lang. Een paar weken? Hoe lang doe je daar eigenlijk over?
Ja, dat is ook heel afhankelijk.
Maar dat kan zeg maar variëren van een dag tot... Een
paar maanden.
Ja.
Zo, dat is best wel een klus dan.
Ja. Waarin je waarschijnlijk niet fulltime eraan bezig
bent. Nee, oké, maar door, maar... Nee, maar je steekt. Het is niet een kwestie van. Oh, nou, ik heb wel een dagje over.
Nee. Dit zijn wel de serieuze zaken. Ja, klopt.
Hey, sorry, deze ga ik misschien wel voor je wegjatten, Randall. Maar in hoeverre doe je ook onderzoek naar zaken die al geweest zijn? Dus bijvoorbeeld een Aramco hack of zo'n PlayStation hack of zo. Is dat iets wat je super cool vindt en helemaal tot het bot wil uitzoeken?
En wat is de vraag dan, zeg maar, van wie heeft het gedaan?
Nee, dat jij. Mijn vraag is jou, wil je dat soort zaken die eigenlijk al geweest zijn en door iemand anders zijn opgelost, is dat ook iets wat je echt wil weten en helemaal uitpluist?
Ja, op zich wel. Ja, het is.
Maar met welke reden zouden zij daar induiken?
Zij, Gina zelf.
Oh, ja. ik als persoon.
Als persoon, ja. Ik heb nu. Als persoon.
Ja, zeker. Ja, dat zou ik wel interessant vinden om te zien.
Ik denk dat ze als bij Sony aanbelt, niet de juiste toegang krijgt.
Nee, bij Aramco ook niet. Dat kan ik je best wel verklappen. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel, er zijn boeken en podcasts en weet ik veel wat allemaal wel over te vinden. Dus je kan wel
spreekt tot de verbeelding,
een stukje de diepte in. Ja, we kennen nu allemaal Malicious Life en Darknet Diaries. En
allemaal.
Die hebben we al zo vaak getipt, dat kan bijna niet anders. daar kan je er al wel wat van horen. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, daar wil ik meer over weten. Maar dat heb je misschien wel met elke aflevering van zo'n... je denkt, zet dat ook, go. Ja, en dat is natuurlijk wel lastig.
Ja, en uiteindelijk ben je 40 uur aan het werk, of zelfs meer. Daarbuiten wil ik ook wel
Je eigen leven.
Vind het een mooi moment om met gierende banden en loeiende sirenes het reclamemoment in te rijden.
Helemaal goed.
Dat was het weer, het reclamemomentje. Weet je waar je ook wel eens reclame in ziet, Randall?
In banners en als ik YouTube-video's kijk.
En in series van HBO.
Ook. Ja.
Want we gaan beginnen. En dan kan ik het maar over één serie hebben natuurlijk.
Uh-huh.
En dat is Tam Tam Tadi Dam Tam, zoals dat bij ons op de redactie wordt genoemd.
Tam Tam Tadi Dam
Tam. Tam Tam Tadi Dam Tam.
Tam Tam Tadi Dam Tam. Ja.
Game of Thrones gaat weer verder. En
eindelijk.
We hadden het er natuurlijk over van tevoren. Er zitten nu twee mensen naar ons te kijken met een blik van... Ja, interesseert me niet, boeit me niet, laat me zitten. Wij gaan wel even pingpongen of zo, I don't know.
Zo voel ik me als jij het een keer met Daniel over American Football hebt.
Ja, of zoals jullie het hebben als jullie het over Fox IT dingen gaan hebben waar ik bij ben.
Nee, nou, ik vond dat je heel goed meedeed, man.
Ja, als journalist, ja.
Dit was een grapje, Nee, maar Game of Thrones gaat natuurlijk beginnen aan zijn laatste seizoen. Mm-hmm. Nou, als je dit op zondag luistert, dan morgen, volgens mij. Of zondag in Amerika. Dus ik weet niet wat Ziggo's gooit hem dan op maandag online, denk ik.
Ik heb geen idee. En dat is ook het grote probleem. Ik weet het letterlijk niet. Maar ik kan het gewoon niet kijken.
Nee, ik ook niet.
Ik wil het super graag zien. Het is gewoon onmogelijk.
Dat is mooi, hè? Ik kan het wel kijken en ik kijk het niet.
Nee, we moeten allemaal gewoon popcorn komen eten bij Floris.
Count your blessings en kijk die shit.
Ja, waarom zou ik... Dan moet ik eerst zo'n HBO-pakket erbij.
Wees dan maar gewoon stil.
Nee, maar wat ik namelijk wel heel tof hieraan vind, is dat er mensen zo doorgegrepen zijn dat ze het er heel graag over willen hebben.
Ja. Zoals Randall dan ik.
Ja. Nou, ga verder.
Nee, wat hadden het hier dus over? Randall zei, ja, dat moeten we even doen, want ik heb een theorie over wie er aan het eind van dit seizoen op de Iron Throne gaat eindigen.
Ja, dit is wel een goeie. Nou, dat zou kunnen.
Dan
ja.
ga ik kijken.
Er is er zeker een. Die
de een van de topfavorieten is absoluut een vrouw. Zeker.
Ja.
En, is dat die blonde met die draak?
Dat zit met die twee draken.
Ja.
Je weet wel iets.
Ja, ik heb gekeken tot ik het niet meer leuk vond.
Ja, Daenerys zou kunnen. Kijk, we hebben een heel mooie met Nerds om tafel Slack. En iedereen die daar nog niet in zit is van harte welkom. En daarin is ook een kanaal Game of Thrones. En we hadden het erover.
Ja, die heb jij aangemaakt in juli 2017.
Ja, moet je nagaan. Ja. Dat is echt een van de eerste kanalen geweest.
Ja, ik zit daar dus nog niet in. Ik moet daar even in, denk ik. Nee, ik heb voldoende mensen...
Dat kan je gewoon nu doen.
Ga eens
je hebt je telefoon voor je neus liggen.
Ga erin, ja,
in ieder geval, mensen, er waren eigenlijk twee grote vragen die daar gesteld werden. Een van de eerste vragen is, wie heeft er allemaal zin in? En dan zie je heel veel party parrots en die zijn er allemaal helemaal klaar voor. En de andere vraag is, ja, maar wie gaat er nou op die troon belanden? En ik heb daar wel een idee over, ja. Jur, weet jij het al?
Ik heb ook wel een idee over, maar ik wil niet... Is de Jon Snow route of een andere route?
Nee.
Oké, dan kan ik hem wel vertellen. Mijn theorie is dat Jon Snow, dus dat weten we eigenlijk al. Jon Snow is stiekem onderdeel van de Targaryen-familie. Mm-hmm. Een familie met een sterke claim op. Want volgens mij hebben de Baratheons de eerste claim en de Targaryens daarna.
Ja.
En als Aemon Targaryen daadwerkelijk dood is, dan is Jon Snow de volgende in de lijn. En de bastaard Jon Snow zou dan eigenlijk Aemon Targaryen de tweede zijn. Mm-hmm. En daarmee dus de rechtshebbende op de Iron Throne. Wat natuurlijk niet betekent dat hij daar ook eindigt. Want Jon Snow kan natuurlijk prima gewoon zijn kop eraf gehakt krijgen. En dan zit hij aan het einde
kan
niet op de troon. Kan allemaal.
Draaksnack. Dus, happa.
Dus nee, Jon Snow is de rechtmatige ruler. Weet je wat? Ik zeg gewoon lekker... Tyrion Lannister.
Hoppatee. Nee. Ik weet het beter.
Oké, doe jij het maar dan.
Let op. Geen van allen. Weet je waarom?
Ze gooien hem weg, die troon.
Nee. Nog, ja, of,
omdat nou, George R. R. Martin nog een seizoen wil.
Nee, dat zou ook kunnen.
Heeft hij vandaag trouwens bekendgemaakt.
Ja, als hij dat boek nou even afschrijft, dan... Hey, maak jullie even serie. Ja, maak jij even een boek anders. Ah, burn. Nee, maar ik denk namelijk dat het allemaal één grote tijdlus is. Ja.
Oh, jij denkt nu ineens dat het een soort Inception is.
Ja. Hoe heet de Black Raven ook weer?
Bronn.
Er wordt een face Bronn.
Bronn die heeft namelijk Hodor gecreëerd. En als je goed hebt opgelet, heb je er gezien dat dat eigenlijk een soort tijdreizen was. Hij kon zich zo diep concentreren, dat hij eigenlijk terug in de tijd kon gaan om iemand daar een idee te geven.
Ja.
En ik denk dat die hele verhaallijn van Bronn dusdanig grote spanningsboog is over alle seizoenen heen, die eigenlijk nooit echt van belang wordt voor het verhaal. Tot nu toe helemaal nog niet echt een ontknoping heeft. Wacht nou even.
Okay,
dat hij er dus achter gaat komen, dat hij nu de nieuwe Black Raven is en de... Three-Eyed Raven. Een soort Hail Mary gaat doen, want de White Walkers die komen helemaal tot in King's Landing. Alles gaat helemaal naar de knoppen, iedereen is helemaal dood. En hij komt erachter, fuck, ik kan nog één laatste Hail Mary. En dat hij de tijd reset. En dat het dus een loop is die elke keer opnieuw weer voorkomt. Ja.
Oké.
Dat denk ik.
Nee, het fout heb.
Ja, dat zou kunnen.
Maar er zijn heel veel theorieën. Bijvoorbeeld ook die leider van de White Walkers, de Night King. Daar gaan ook allemaal theorieën over dat een andere versie van Bran is.
Of de good guy in ieder geval.
Of inderdaad even de good guys. En zo gaat het allemaal verder. En Gina en Floris lopen hem net niet weg. Dus ik zou er een beetje aan een eindje aan moeten gaan breien. Maar het gaat dus in ieder geval weer beginnen. Ik zet mijn geld lekker op Tyrion. Het lijkt me echt fantastisch. Als het dwergje het voor de verschoppeling van zijn familie. Die familie die natuurlijk altijd de macht heeft gehad. Tenminste in al deze seizoenen. En dat hij dan uiteindelijk op een of andere manier straks bovenaan de brandende stad staat als de enige overgebleven nog levende potentiële ruler of zo. Het zou een beetje een sad einde zijn. Het enige wat ik niet hoop is dat het echt een heel erg voorspelbaar John en Daenerys gaan trouwen, krijgen babytjes en ze leeft een nog langer gelukkig einde. Dat hoop ik zo niet.
Of dat het inderdaad niet echt een wedstrijd om die troon blijkt te zijn. Want dan belandt er iemand en denk je in je hoofd, ja, drie generaties later. Is
de echte wedstrijd is natuurlijk de White Walkers tegen de mensen.
Ja, precies.
Dat is waar het echt om gaat.
Ja, dus het is helemaal geen Game of Thrones.
Nee, het is een Song of Ice and Fire.
Ja. We moeten vragen gaan stellen, jongens. Het is de hoogste tijd.
Ik moest wel aan film denken, maar zal ik het maar niet noemen dan?
Nee,
is het Sing?
Nee.
Is het Titanic? Is het Terminator 2?
Kom, we gaan door.
Ja. Pak een vraag, Floris.
Ik heb er zelf voor mezelf al drie. Oh, de eerste is, je hebt een tatoeage op je rechterschouder.
Ja, klopt.
En dat zijn nulletjes en eentjes. En ik kan het niet helemaal, oh jeetje, hij gaat vrij ver. Dus
het is nerd.
Het is binary code.
Ja, het is binary code. Wat staat er dan?
Kan je dat niet lezen?
Ik denk dat het de UTF-code is voor een poepsmiley.
Oké, raden dan.
Je geboortedatum.
Nee. Nee, het zijn twee...
Ik heb letterlijk geen idee. En jaren liggen er overheen. Oh, yes. En ik voel me er ook niet comfortabel bij als je dat helemaal gaat laten zien.
Nee.
Dus, nou, zo dus, erg is
nee,
dat ook
dat weet
niet.
Ik. Maar dus, wil je het vertellen?
Ja, het staat voor het, ja, de G en de D.
That's it.
Gerechtelijk deskundige.
Nice. Het is even de beste tattoo's die ik ooit heb gezien. Ja, het is toch cool?
Ja. En ik heet ook Gina Dukin.
Ja,
kijk.
Jammer, die had je moeten laten vliegen zo.
Ja,
ja, dan hadden de mensen echt gedacht dat je dat had gedaan.
En Jurian kan dan zo'n JU. Journalist ultra extraordinair. Kan gewoon.
Ja, ik wilde eigenlijk heks tatoeëren, maar dat wilde de tattooartiest niet.
Heks?
Hekscode, ja.
Oh,
ja.
Dat vond hij te moeilijk.
Hexadecimaal. Ja.
Ja, zei je, nee, nulletjes en eentjes kan je wel.
Ja, dat was statisch genoeg om wel te tatoeëren.
Ja. Oké. Okay.
Ik zou graag een artiest het lot van mijn schouder laten bepalen. Die weet er het best van.
Nou, ik kon dus niet mijn hele naam, want dan...
Ja, inderdaad.
Ja, nou, dan heb je gewoon hele kleine nulletjes en eentjes. En die lopen gewoon van ongeveer tipje van je middenvinger tot tipje van je middenvinger, denk ik.
Ja.
Wil je nog een vraag doen of geef je Jurian eerst de beurt?
Zal ik er gewoon nog eentje doen?
Ja, doe er nog maar.
Oké, ik doe even een serieus, ja. Zouden er bedrijven voor de rechter kunnen komen voor slecht beveiligde webcams?
Nog een keer.
Fabrikanten van webcams.
Fabrikanten?
Van webcams of importeurs. Bijvoorbeeld de Action staat er vrij goed onbekend dat ze webcams kopen zonder zeg maar beveiliging. Zie je het een keer gebeuren dat die voor de rechter moeten komen?
Goeie
en zo
vraag.
Ja, gaan ze jou dan bellen?
Dat is een goede vraag. Wat denk je zelf?
Ik zou het heel graag willen. Ik vind namelijk, het zou geheel terecht zijn dat soort partijen gewoon wordt gezegd, ga maar eens eventjes je verantwoording nemen hiervoor.
En wie is de benadeelde partij dan?
De consument.
Ja, nou, dan moet die een rechtszaak gaan bouwen. Wat zou kunnen.
Ja.
Ja.
Dus.
Dus ja.
Cool. Wie heeft er een tientje? Dan kan ik zo'n webcam kopen. Nee, dat tientje heb ik zelf ook wel.
Echt?
Ja, dat red ik. Heel gek. Maar zie je het gebeuren dat het een keer van komt?
Ik vind het een lastige vraag.
Ja, het heeft meer met aansprakelijkheidsrecht te maken, denk ik. Ja.
Kijk, wij kunnen het onderzoeken.
Ja.
Dus, ja.
Dan ben je een kwartiertje klaar, denk ik. Goh, iedereen heeft hetzelfde wachtwoord.
Ja. Ja.
Het staat namelijk op het doosje.
Ja, daar hebben we ook al onderzoek naar gedaan.
Graag de mevrouw GD, is het in uw opinie moeilijk om deze webcam te hacken? Ja, hoezo hacken? Hij staat al open. Ik kan er gewoon in.
Oeh. Nou, wij zouden daar wel iets over kunnen zeggen.
Ja. Oké, cool.
Naar de rechter toe. Ja.
Jurian, kom eens op.
Ja, ik heb hier een vraag. Er staat bij Boba plus Marcel Boersma. Dus ik verwacht dat dit...
Dat is die tweede.
Ja, dat verwacht dat dit vergelijkbare vragen waren die ze allebei hadden. Je bent als gerechtelijk deskundige waarschijnlijk het best gekwalificeerd om deze vraag te beantwoorden. Wat kan jij vertellen over de IT-kennis bij rechtszaken? En dan doe ik vooral op de rechters, officieren van justitie en advocaten. Is het goed genoeg om weloverwogen uitspraken te doen of ziet ze risico's?
Ja, Dit vind ik op zich wel een goede vraag.
Ik snap wel dat je hier niet gaat zeggen, alle rechters zijn dom. Maar...
Nee, dat vind ik ook helemaal niet. Ik heb in bepaalde zaken meegemaakt dat de rechters heel goed hebben begrepen wat er in het technisch rapport staat. En hele goede vragen kunnen stellen. Maar ik heb ook zaken meegemaakt waarin dat minder is. Dus ja, het kan altijd beter. Ja.
Er is gewoon een risico.
Er is een risico. Ze zijn niet opgeleid. Ze hebben geen technische achtergrond. Dus ja, ze hebben een juridische achtergrond. Dus het is ook aan de ene kant wel logisch. En ik denk dat het daarom nog belangrijker is dat er meer gebruik wordt gemaakt van een gerechtelijk deskundige om te adviseren in bepaalde zaken.
Ja, het is ook, je kan niet de hele rechtspraak over één kam scheren. Natuurlijk, we zullen altijd mensen bijzitten met iets meer feeling voor IT en iets minder feeling voor IT.
Ja, en je kan ze ook niet kwalijk nemen dat ze alle expertise hebben waar een zaak over gaat.
En in de tijd dat jij ermee bezig bent nu, heb jij dat echt al vooruit zien gaan? Misschien ook de manier waarop er met jullie kennis om wordt gegaan?
Ja, ik denk het wel. En ook dus hoe vaak we worden ingeschakeld, dat wat meer wordt. Dus dat er ook beter begrepen wordt dat ze advies willen van een deskundige.
Ja.
Zeker.
Nou, goed om te horen.
Ja, Bas vraagt zich af, en dat is eigenlijk een hele gemeene vraag, maar hij spreekt hem toch tot de verbeelding. Hij zegt, ik ben benieuwd naar de allerdomste phishing of hackpoging die ze ooit is tegengekomen.
Ja, ik...
En waar je het over mag hebben.
En waar ik het over mag hebben, ja. Dat is een hele
goede... Of een heel algemene term misschien.
Ja, we mogen namelijk weinig vertellen. Stel je een bedrijf voor...
Dat geen two-factor authentication gebruikt.
Nee,
geen netwerksegmentatie toepast. Hoe zijn backups niet op orde heeft.
Ze heeft er een in gedachten. Die
dan zou je kunnen verwachten dat het wellicht mogelijk zou zijn.
We noemen het bedrijf Waystation Homuter Lentertainment. Ik kijk naar het plafond, maar ik zit maar gewoon even voor me uitstaren, jongens. Jullie kijken nu allemaal omhoog.
Maar daar allemaal blaadjes. Wat de hel is deze?
Ik maakte een grapje. Ik deed het alsof een PlayStation computer entertainment. Laat maar. Ik werd nu een Floris gevoeld de hele tijd.
Ik niet hoor. Ik heb hem onder de duim hier.
Nou, ik heb één. Ik heb er één. Waarbij de hacker een bommelding
deed. Het werd het pand ontruimd.
Precies.
Toen is hij naar binnen gesneakt.
Nou, te ver nou ook weer niet. Maar die heeft een computer overgenomen van afstand. Omdat die, het was wel two-factor authenticatie die er daarvoor nodig had om binnen te komen in de computer. Maar dat is wel echt wel lang geleden. En ik weet niet helemaal de technische details. Maar ik weet wel dat er een bommelding was. En dat tijdens die bommelding ze...
Het is toch ook wel, als je eerlijk bent, een beetje creatief.
Precies. Een domme hack bestaat niet.
Outside the box denken dit wel, hoor, vind ik.
Ja. Ik moet denken aan er was zo'n aflevering van Malicious Life met zo iemand in die doet dan social engineering. En die werd ingehuurd door een bedrijf om bij banken binnen te komen en te kijken wat hij daar voor elkaar kon krijgen. Het was bij het verkeerde merk bank, naar binnen gewandeld en had daar een laptop gejat. Zoiets was het.
Oh ja, kijk, dat is wel dom.
Dat is... Ja, maar hij kreeg het wel voor elkaar.
Ja.
Dat is toch veel erger.
Ja, dat...
Ja, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je een mailtje krijgt met 56 spelfouten en toch besluit om erop te klikken. Want
maar dan is de hacker dus niet dom. Degene die betaalt.
Nee, de gehackte.
Ja, de gehackte. Dat hebben we ook gezien.
Ja.
Of een Nigeriaans rekeningnummer waarnaar je toe...
Ja,
geld overmaakt. Ja. En niet denkt...
Hier heb je een tikkie voor 1,7 miljoen.
Toch weer die bakker. Hè? Er zijn 3 tijgerbroden gestolen en moeten ZSM nieuwe mail hebben. Maak even geld over naar dit rekeningnummer.
Ja.
Hebben we nog vragen of zullen we gelijk naar de tips gaan, jongens?
Ik ben er wel een beetje doorheen. Ik weet niet, Floris had een hele lijst. Dus misschien Floris nog wat wil doen.
Ja.
Ja, maar dit is niet een vraag die gewoon nu nog interessant is. Dus
geef
de laatste, is van Niels van Utrecht. En die zegt, in hoeverre loopt de Europese wetgeving nog achter op de huidige technologische ontwikkelingen? En jouw antwoord kan alleen maar zijn, een heel eind.
Ja, de wetgeving loopt toch altijd achter
jaren,
de
toch?
Technologische Letterlijk. Ontwikkeling. Ja, ja, omdat de technologie veel sneller gaat dan
als die wetgeving
wet.
Nou vooruit zou lopen, dan kunnen we allemaal kijken. Oh,
zo moet het. Ja, of precies, niet. Ja.
Hoe dit gaan we tegenkomen?
Is dat de volgende branche waar ik me op zou moeten storten?
Ja. Ja,
ja. Ja, oké. Okay. Nou, zal ik dan maar een tip geven in plaats van nog een vraag stellen?
Doe eens gek, waarom niet?
Oké, okay. Mijn tip heeft met muziek te maken. Ik heb een YouTube kanaal ontdekt. Het heet Cerkelen. Cerkel? Ja, het is Frans. C-E-R-C-L-E.
Cercle. Ja, je hebt een voetbalclub die heet Cercle Brugge. Dus.
Ja, nou, Cercle.
Cercle.
Cercle. Oké. Maar die doen, nemen hele goede of hele bekende artiesten en die zetten ze op een hele bijzondere locatie en dan maken ze een opname van. Dus ze hebben bijvoorbeeld een Fransman die heet FKJ. En die man die kan basgitaar, gitaar, piano, saxofoon, alt-saxofoon, zingen. Hij kan alles. En hij maakt in zijn eentje maakt hij 1,5 uur lang muziek. Maar dan zet ze hem voor midden op een zoutvlakte op een klein podiumpje. Super vet gefilmd. Zo heb je ook een artiest in. Die zetten ze in een restaurant boven op een berg. Waar ze ook iets met James Bond hebben gedaan. Want staat 007 met zo'n pistoolding staat op de zijkant. Maar het is super vet gefilmd. En de muziek is meestal heel chill. Het is gewoon heel fijn om naar te kijken en naar te luisteren. Cercle. En ik zal een linkje in de show notes veroorzaken.
Oké. Okay.
Cool.
Cercle. Hoe kom je daarbij terecht?
Ja. Door, volgens mij, ik zocht iets van Fatboy Slim. Huh. En ze hebben Fatboy Slim opgenomen in de i360 British Airways. Yada yada bla iets. Dat is een soort van enorme paal met een glazen constructie eromheen. Een soort van donut. En hij staat dus in die donut zeg maar te spelen voor 50 of 100 man. En dat doen ze dus bij een ondergaande zon. En dus je ziet die ondergaande zon en je kijkt over de zee uit. En het is super vet. Het is gewoon heel mooi gefilmd.
Ja, klinkt ook wel vet.
Ja, en ik gebruik dus YouTube voor muziek. Dus dan is de kans iets groter dat je dit soort dingen tegenkomt.
Ja, gaaf.
Ja.
Zal ik een tip doen?
Oh, doe jij eens een tip.
YOLO, laten we het gewoon doen. De eerste tip waar ik bij stil zou willen staan is een hele gekke. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen die hiernaar luistert op het punt staat een kind te krijgen. Of toe is aan een bevallingscursus.
Je zet letterlijk zijn koptelefoon af.
Maar stel nou dat dat wel zo is. Dan kun je in ons Slack-kanaal in het kanaal Kinderen komen praten. Dat is misschien dan de eerste tip. De tweede is, wij zijn begonnen aan een bevallingscursus genaamd hypnobirthing. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, mijn nek, haren gaan recht overeind staan. Ja. Hypnobirthing. Wat is dat dan? Een man in een witte jas die naast je bed zo een klokje in en weer swingt. En dat je dan opeens keurig netjes bevallen bent. Laat als je weer wakker wordt.
Naar mijn stem.
Nee. En ik moet ook wel toegeven, dat is de andere kant van het verhaal. Het heeft ook wel weer een zweverig randje. Maar een kenner van deze show weet dat ik eigenlijk elke ochtend 10 minuten tot een kwartier zit te mediteren. En eigenlijk toen ik die cursus begon, want dat was mijn vriendin die dat heel graag wilde. Kijk, zij moet bevallen, dus ik steun haar erin. Ik ga mee naar welke cursus ook wil. Maar ik denk dat je het bijna eerder iets van paleo birthing zou moeten noemen. Of dat je het noemt mindful birthing. Iets van je heel erg bewust zijn van het hier en nu. En dat het eigenlijk een best wel natuurlijk proces is. Dit is ons tweede kind en de eerste reguliere bevallingscursus die is eigenlijk heel erg geënt geweest op hoe kun je pijn bestrijden en waar moet je zijn wanneer? Wat moet er in je rugzak zitten en hoe kun je je best goed voorbereiden en wat zijn alle feitjes en wat gebeurt er in het ziekenhuis? En dit is heel veel meer van oké, die dingen zijn allemaal waar en die gaan ook allemaal heus wel goed komen. Je woont in Nederland, je kunt altijd nog naar het ziekenhuis, maar hoe geef je je over aan een natuurlijke proces en wat komt daar allemaal bij kijken? En hoe kun je best je concentreren op je ademhaling enzovoort. Ik vind dat eigenlijk best wel een heel mooie insteek. Gewoon veel meer bezig zijn met het natuurlijke processengang na te gaan. Ik heb het waarschijnlijk niet zo goed uitgelegd als dat het misschien
als
wel
als je bedoeling was.
Ja, weet ik niet. Ik vind het lastig.
Maar paleo birthing?
Dat heb ik net ter plekke verzonnen. Paleo is meer zo van, we gaan alleen nog maar eten wat onze voorvader heeft gegeten.
Een beetje oerdieet.
Ja. Precies, ja. Maar dit is ook een beetje een oerbevalling.
Een oerbevalling. Ja, vroeger gingen er wel wat meer mensen dood bij de bevalling. Dus ik had die gedachte meer zo'n, als goed, je laat er aan de lot over. Mm-hmm. En als het misgaat, sucks to be you.
Ja, wellicht. De tweede tip die ik heb is een aflevering van de Making Sense podcast, maar dan in het bijzonder een aflevering genaamd The Problem with Facebook. En ik vind het best wel leuk om lekker te bitchen op Facebook. Ik heb mijn account ook verwijderd. Alleen...
Hoe kan dat nou? Je had net nog dat je ging inloggen. Met... Nee, je hebt nog een bedrijfsaccount.
Ja, heb ik wel eens gedaan. Dat ook. Maar in ieder geval, ik heb niet heel vaak nieuwe kritiek gehoord op Facebook. Wel dat ze lapswansen zijn die het allemaal aan hun laars hebben gelapt en de privacy van miljoenen mensen hebben verkloot. Maar nooit een vergelijking met wat er nou aan economische en marktwerking krachten in het spel zijn. En mediakrachten die echt invloed hebben op wat Facebook eigenlijk wel heeft gepresteerd. Want Facebook is ook wel een hele grote en zeker de eerste gigantische ontwikkeling geweest die zoveel mensen wereldwijd bij elkaar heeft gebracht.
Mm-hmm.
En de persoon die in dat interview aan het woord was, die legde een hele mooie vergelijking. Die vond ik echt wel nieuw. Die zei, het was in het verleden zo dat de chemische industrie gewoon werd afgerekend op de bottom line. Dus die moesten geld verdienen. En zolang ze geld verdienden en al die chemische processen gaven producten die die op de markt goed verkocht werden, dan konden ze gewoon onbeperkt alle afvalstoffen in het slootwater laten lopen en alles kwam in de zee terecht en hele ecosystemen gingen naar de kloten. Er was ooit geen wetgeving voor, dat kon gewoon onbeperkt. Dus een bedrijf werd dan niet geconfronteerd met de verborgen kosten die een bedrijfsproces heeft en waardoor ze gewoon woekerwinsten kunnen maken. En dat is misschien voor bedrijven als Facebook en Google ook wel zo. Weet je wel, er worden verkiezingen door verkloot. De plegen mensen zelfmoord omdat ze online lastiggevallen en gepest worden. En al die kosten voor de maatschappij en al die kosten op individueel niveau worden aan niemand doorbelast. Dat kan allemaal maar gewoon. Want Facebook is gewoon een platform. En misschien is het wel tijd dat we dat soort bedrijven wat meer verantwoordelijkheid opleggen. Of dat er wetgeving voor komt. Of dat je wel aansprakelijk kunt zijn voor het een en ander. Dat weet ik niet. Maar ik had nog niet op die manier over dat soort bedrijven nagedacht. Van wat zijn nou de verborgen kosten die niemand eigenlijk voor zijn rekening krijgt. Of in ieder geval alleen de slachtoffers.
Jammer.
Laatste wat ik heb is een vraag meer dan een tip. Ik ben namelijk op zoek naar een nieuwe desktopcomputer voor op mijn zolder. En lieve luisteraars, je zit te luisteren. Ik wil heel graag een Mac. Maar die nieuwe Mac Mini is echt crimineel duur. €900 voor een computer die met een harde schijf wordt uitgerust waarop 128 gigabyte SSD in zit. Ja, die er ook nog eens niet uit kan. Die gewoon gesoldeerd zit op een moederbord. Dan denk ik, kom op, dit is echt te krankzinnig geworden.
Nog beter dan die nieuwe iMac. Er zit gewoon nog een oude type harddisk in.
Ja, gewoon een draaiende schijf. Mijn hemel, echt. Ja. Ik heb het lang voor Apple opgenomen, maar ik ga deze shit gewoon echt niet kopen. Flikker toch een end op.
Oké, dus Hallo. Je vraag hoef je eigenlijk niet te stellen.
Nee.
Nee.
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan bijpraten of juist kan bekeren van het idee om misschien toch weer eens een Hackintosh te bouwen. Ik vind macOS een geniaal besturingssysteem dat ik heel graag gebruik. Ik ben niks anders meer gewend. Windows 10 kan ik gewoon niet goed mee uit de voeten. En ik vind €900 voor een nieuw instapmodel gewoon echt absurd duur. En als ik een tweedehands Mac Mini zou moeten kopen, ja, die kun je dan misschien wel voor €300-400 op de kop tikken. Maar er zit er nog steeds het geheugen op het moederbord gesoldeerd. Dat ding is compleet niet uit te breiden. Terwijl die nieuwe Mac Mini, wat er wel voor spreekt, met al die Thunderbolt 3 poorten, ik kan er in de toekomst wellicht nog wel wat mee. Ik kan er een externe videokaart aanhangen. Ik kan er een hele snelle SSD aan koppelen. Maar dat is wel allemaal extern.
Mm-hmm.
Het is ook weer godsgruwelijk duur. Dus ik ben eigenlijk een beetje klaar met die Apple Tags.
Maar een Hackintosh is wel goedkoop, maar kost wel veel tijd. Ik ben altijd zo bang dat als er dan een update komt, dat het dan allemaal stuk gaat.
Ja, maar dat is dus wat ik wil weten van de luisteraars die nu luisteren en die daar gewoon ervaring mee hebben. Van, is het inderdaad nog steeds zoveel gedoe? Want ik weet dat bijvoorbeeld in macOS 10.4 werken de Nvidia webdrivers niet. Want dat heeft Apple onmogelijk gemaakt.
Ja.
Dus dan moet je of een AMD kaart kopen, een Radeon, of je moet downgraden naar 10.13. Ja, weet je, daar heb ik ook geen zin in. Ik wil wel gewoon mijn updates doen en lekker gebruik kunnen maken.
Ja.
Terwijl als ik een computer koop die lekker stevig is en gewoon zijn werk goed doet, dan kan ik voor €300 klaar zijn. Kan over een jaar ook een videokaart in. Dat vind ik gewoon veel schappelijker.
En Windows 10 is echt geen optie?
Nou, liever niet. Nee, eigenlijk niet.
Voor mij zou Windows 10 een optie zijn als iemand anders ervoor me kan beheren.
Beheren?
Ja.
Ja.
Nou, ik ben echt veel te bang dat ik alles naar de scheid help namelijk.
Alleen dat gaat niet gratis zijn.
Nou ja, maar ik denk letterlijk dat met de kosten die ik uitspaar op het kopen van het apparaat, dat ik wel een deel van dat beheer zou moeten kunnen betalen. Ja, ik heb echt niet iemand nodig die voor mij mijn updates draait en die gewoon af en toe kan vertellen van, hé man, het ligt daaraan. Of zo. Ja.
Druk op start om af te sluiten.
Ja. Ja. Ja, oké, ik moet even facepalmen nu.
Dit is meer mijn vraag aan de luisteraar. Van joh, is er iemand in de zaal die hier over zou willen sparren. Nog andere tips.
tips. Heb jij er eentje, Gina?
Ja, ik...
Ja, ja, heel slecht. Wacht. Ja, nee. Is jouw tip misschien om met twee telefoons te werken?
Nee, dat is ook verschrikkelijk.
Ah. Oh, die discussie hebben we hier ook inderdaad al heel vaak gehad.
Ja, die kunnen we nou eens beslechten.
Waarom zou je dat doen?
Ja. Nee, dat vind ik niet leuk, maar dat moet helaas.
Oké.
Okay. Als in één is mijn werktelefoon.
En één is privé.
Is privé, ja.
Ja. Zodat je, ja.
Dus wat is je tip dan wel?
Ja, mijn tip. Ja, ik heb echt eigenlijk niet echt een hele leuke tip. Meer cliché tips. Lees onze blog.
Okay. Nou, hier.
Fox IT blog.
Plug die blog.
Ja, waarom niet?
Dat Fox is, IT waar blog. Vinden we die? Foxitblog.nl? Nee. Foxit.nl/blog.
Blog.fox blog. Slash
Fox,
IT.
Zoiets.
Streepje blog, ja. IT.
Blog.fox.
Waarschijnlijk als je Fox IT blog googelt, ja. Dan kom je er vast.
Ja. Ja. Mm-hmm. Maar je hebt niet in de afgelopen twee weken nog iets heel tofs gezien of zo?
Ik wil even weten wat mensen daar dan gaan lezen. Want wat staat er in die blog?
Ja, we doen regelmatig onderzoek naar verschillende security problemen. Of ja, iets. Ik denk dat het heel interessant is voor mensen die.
Ja.
Daar geïnteresseerd in zijn.
En daar posten jullie je bevindingen en
ik heb ook eens een keer een blog gepubliceerd. En daarin staan bijvoorbeeld tips wat je zou kunnen doen voor bedrijven, maar ook zelf. Hoe je kan beveiligen.
Geen gekke tip hoor.
Nee, vind ik een leuke.
Ik zou daar niet zomaar heen gaan. Maar nu dat je het hebt gezegd, zet ik links in de show notes.
Ja, oké, top.
Ja.
The nice.
Moet ik ook nog?
Ja, joh.
Ja, met heel graag.
Zo. Doe eens gek.
Ik heb er ook nog één. Ik volg sinds kort een nieuw Twitter-account. En dan doe ik dat wel vaker. Maar dit is er eentje die wel leuk is om toe te voegen ook. Als je van voetbal houdt. Want dat is niet eens alleen dat. Ook als je van comedy houdt. Het is namelijk, het Twitter-account heet Out of Context Eredivisie. En wat het is het zijn kleine fragmentjes uit Eredivisie-wedstrijden van recent verleden en wat langer geleden. Maar vaak knotsgekke momenten. Gewoon scrimmages voor het doel waarbij ze gewoon na 5 schoten de bal er niet in krijgen. Hele lompe overtredingen. Met ook dus, het heet dus out of context. Dus je hebt geen idee
wat er gaat gebeuren.
Of wat dan ook. Waarom het gebeurt. Of wie er überhaupt aan het voetballen zijn als je het dan niet volgt. Maar het is vrijwel altijd heel erg grappig. En nou, zeker als je voetballiefhebber bent, dan herken je ook nog wel van dat het moment is. Dan komt er ook een beetje een oh ja gevoel bij. En voor mij als voetbaldier is dat absoluut een verrijking in mijn Twitter timeline. Het is @OOC Eredivisie. Zo heet het hun Twitter handle. Uiteraard staat hier gewoon keurig link hierbij. Maar dus dat is dan mijn tip. De out of context Eredivisie Twitter account.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag was Gina Doekie. Gina, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Instagram.
Echt? Wat cool.
LinkedIn. Wat je wil. Als je mij googelt, dan vind je mij.
Er zijn niet zoveel Gina Doekies.
Nee, er zijn niet heel veel Gina Doekies.
Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review of het joinen van het befaamde Slack-kanaal. Als je patron wordt, dan krijg je van ons altijd toegang tot de RSS-feed met afleveringen zonder reclame. En vaak een dag, misschien wel twee eerder. Je krijgt ook toegang tot het patron Slack-kanaal. En daar is het nog gezelliger. Nog gezelliger.
Er zitten 100 man in nu.
Ja, 100 man.
In de Patreon?
Ja.
Wow, vet.
Dat is echt veel. Als je $3 of meer doneert, dan krijg je van ons stickers, $5 bierveeltjes. En voor $10 of meer per maand ben je altijd bij onze live events. En die komen er wellicht weer aan. Dus hou ons goed in de gaten. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en A2B Internet. A2B Internet, voor als je internet echt beter moet. Gemaakt voor gamers, gebruikt door bedrijven.